We lezen een gedeelte van Johannes 15 ter inleiding. Vers 1, en ik lees u weer voor uit de Telos-vertaling. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Vers 13, 12. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb gehoord bekend gemaakt heb. Vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinnert u het woord dat ik tot u zei, een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als zij mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het uwe bewaren. Vers 26. Wanneer de voorspraak is gekomen, die ik u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij mij bent. Tot zover de lezing van het woord van God. Wij herinneren ons nog, beste vrienden, broeders en zusters, van voor de vakantieperiode, dat wij in Johannes 13 tot 17 aangekomen zijn in wat je zou kunnen noemen het heilige der heiligen van het Johannes-evangelie. Sommigen hebben het ook inderdaad zo beschreven dat er in dit evangelie een opklimming is vanuit de voorhof naar het heiligdom en dan tenslotte in het heilige der heiligen. Een opperzaal waar de Heer Jezus met zijn discipelen alleen is. Waar geen vreemde ongelovige oren nog toehoren, maar waar hij alleen is met zijn geliefden. Ook Judas heeft in Johannes 13 de opperzaal verlaten. De Heer Jezus is daar met de elven alleen. Als je nu goed kijkt, dan zie je dat aan het eind van hoofdstuk 14 de Heer Jezus zegt, sta op, laten wij hier vandaan gaan. En dat betekent dus dat de hoofdstukken 15, 16 en 17 uitgesproken zijn onderweg. Eigenlijk is het dus niet meer de opperzaal. De Heer Jezus heeft de plaats waar hij de paasmaaltijd met zijn discipelen heeft gehouden verlaten. En hij is op weg naar Gethsemane. Daar vinden wij hem in het begin van hoofdstuk 18. Je mag veronderstellen dat het woorden zijn die de Heer Jezus dus buiten, wandelend met zijn discipelen, in het donker van de nacht gesproken heeft. En dan begint hij hier in hoofdstuk 15 met een onderwerp dat ieder van ons goed kent. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Maar dat onderwerp neemt alleen het eerste gedeelte van dit hoofdstuk in beslag. En aangezien het toch wel heel erg moeilijk is om 627 versen in zo'n hele avond te bespreken, zou ik u willen voorstellen dat we samen proberen een rode draad door dit hoofdstuk te vervolgen. Want er zijn maar liefst 5 kwalificaties waarmee de Heer Jezus zijn discipelen hier betitelt, aanduidt. En die 5 vormen de rode draad. De eerste hebben we gevonden in vers 5. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Dat is het eerste. Wij worden vergeleken en wij betekent dat wat de Heer Jezus hier tot de 11 zegt ook op alle gelovigen van toepassing is. Met een kleine beperking misschien. Er zijn ook wel dingen hier die speciaal voor de discipelen gelden. De 12 discipelen of de 11, daar komen we nog wel op terug. Maar in het algemeen kun je zeggen dat al deze dingen ook voor ons gelden. Met 5 dingen worden wij vergeleken. Wij zijn ranken aan de wijnstok. In vers 8 zegt de Heer Jezus dat wij discipelen van hem zijn. U zult mijn discipelen zijn. Dat is het tweede. Het derde vinden we in vers 14. U bent mijn vrienden. Het vierde vinden wij in vers 20. Een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als zij mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Daar duidt de Heer Jezus zijn discipelen dus aan, zij het dan indirect, met het woord slaven. En ten vijfde zegt hij in vers 27, u zult ook getuigen omdat u van het begin af bij mij bent. 5 belangrijke betitelingen. Wij zijn ranken aan de wijnstok. Wij zijn discipelen van de meester. Wij zijn vrienden van de Zoon van God. Ik zal u direct zeggen waarom ik dat ook zo aanduid. Wij zijn slaven van de Heer of van de Meester. En wij zijn zijn getuigen. Merkwaardigerwijs samen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal van mij getuigen en jullie zullen ook getuigen. Maar daar komen we straks vanzelf over te spreken. Al die 5 betitelingen hebben natuurlijk hun eigen bijzondere betekenis. Eigenlijk zijn het allemaal metaforen, dat wil zeggen het zijn vormen van beeldspraak. De Heer Jezus vergelijkt zijn verhouding tot zijn discipelen, dus tot de gelovigen, dus ook tot ons, met deze 5 betitelingen. Hij vergelijkt hen met ranken, hij vergelijkt zichzelf dan met een wijnstok. Zoals hij zichzelf vergelijkt met een meester die volgelingen heeft, discipelen, maar ook een heer die slaven heeft. Terwijl vriendschap weer een totaal andersoortige relatie is, dat begrijpt u allemaal. Niet een relatie van gehoorzaamheid, maar een relatie van liefde. Niemand heeft groter liefde dan dat iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. En getuigen is weer totaal iets anders. Wij doen ervaringen op met onze Heer. En daarom zijn wij als getuigen in deze wereld gesteld om daar anderen van door te geven. Nou, laten we eens naar die 5 in detail gaan kijken. Het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus begint met die uitspraak, ik ben de ware wijnstok. En ik denk dat elk Joods oor onmiddellijk verstaat wat hier gezegd wordt en hoe ingrijpend deze uitspraak is. Want veel Joden kenden natuurlijk het Oude Testament op hun duimpje. En die wisten, het beeld van de wijnstok was een heel belangrijk beeld voor Israël. Ook al is het beeld van de wijngaard, of de wijngaard, of de wijnstok. En Israël is een ontrouwe natie geweest, althans de massa van dat volk. Hier zaten immers 11 getrouwe Joden, bij de Heer Jezus, moeten we niet vergeten. Je kan niet het hele volk over één kam scheren. Maar toch, de grote massa had hem afgewezen. En nu zegt de Heer Jezus dit, ik ben de ware wijnstok. Er is een valse wijnstok of wijngaard, waarvan de Heer Jezus zelf in een gelijkenis vertelt dat hij vrucht verwachtte van die wijngaard en dat die vrucht er niet was. En dat God die wijngaard zou geven aan anderen die de vrucht daarvan wel zouden opbrengen. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Hij brengt de vrucht wel op. Dat is buitengewoon belangrijk. Tegenover elk ontrouw getuigenis plaatst hij zichzelf als het ware getuigenis van God. In Openbaring 3 horen we dat de Heer Jezus zichzelf aanduidt als de getrouwe en waarachtige getuige in die laatste brief aan Laodicea. En als je daar nou net als ik een bepaalde profetische lijn in ziet in die 2-3 hoofdstukken, dan zie je dat al die gemeenten eigenlijk falen in een of ander opzicht. Behalve aan Philadelphia, maar daarvan staat kleine kracht, onogelijk nietig getuigenis. Maar als al dat getuigenis van God in die 7 gemeenten eigenlijk faalt, dan staat tenslotte daar de Heer Jezus zelf recht overeind. Ik ben de getrouwe en waarachtige getuige. Hij faalt nooit. Hij draagt wel vrucht. Maar, dat is het belangrijke, hij draagt die vrucht niet los van ons, hij draagt die vrucht in ons. Wat bedoel ik daarmee? Als je wel eens zo'n wijnstok bekeken hebt, hier in Nederland kom je er niet zoveel tegen, dan zie je dat eigenlijk vooral in de winter, als die geen vruchten draagt en er geen ranken aan zitten, dan lijkt dat net een stuk dood hout. Dor hout. Een krom, lelijke stok is het. Aan die stok groeien niet de druiven. Maar in het voorjaar uit die wijnstok komen die lange ranken. En aan die ranken groeien de druiventros. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Wat betekent dat? Dat hij vrucht draagt in ons. Door ons. Doordat wij vrucht dragen, draagt de wijnstok vrucht. Hij is niet meer in deze wereld. Hij staat hier op het punt de wereld te verlaten. Daarom spreekt hij met zijn discipelen. Dit is een afscheidsreden. De wijnstok, als ik zo dat beeld een beetje mag uitrekken, trekt zich terug in de hemel. Maar de ranken reiken tot aan de aarde. En wij hebben de roeping om vrucht te dragen voor de Heer Jezus. Vrucht te dragen, eigenlijk zou je moeten zeggen, voor de Vader. Want de Vader is de landman. Wat betekent dat? De Vader is de landman in die zin dat hij die wijnstok snoeit. De NBG-vertaling zegt snoeit. De Statenvertaling en ook de Telos-vertaling hier hebben het letterlijke woord wat er in het Grieks staat, die reinigt hij. Elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. Dat is heel mooi. Er is in deze verse sprake van vrucht dragen, hier in dit vers. En dan ook in hetzelfde vers van meer vrucht dragen. En in vers 8 van veel vrucht dragen. Dat is een zaak van geestelijke groei. De Heer Jezus is de wijnstok. En hij maakt duidelijk in dit gedeelte dat je als rank een verbinding met hem moet hebben, een levensverbinding. Want een rank op zich kan geen vrucht dragen. Hij kan dat alleen maar in relatie tot de levende Heer. Daarom kun je zeggen, het is de Heer die vrucht draagt, in ons. Wij brengen die vrucht voort, maar dat kan alleen maar krachtens die levende verbinding met hem. Het leven van de wedergeboorte. Dat leven van de wedergeboorte is een absolute voorwaarde. Maar het is geen voldoende voorwaarde. Er moet nog iets bijkomen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat wordt zo hier niet gezegd, maar het is de Vader als de landman die met ons bezig is en hij doet dat door zijn geest. Wat doet de Vader? Hij reinigt. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij altijd bezig is bij ons de verhinderingen weg te nemen. Die verhinderingen die maken dat we weinig vrucht voortbrengen. Te weinig. Er wordt hier ook gesproken over ranken die totaal geen vrucht voortbrengen. Die hebben geen levende verbinding met de wijnstok. Daar kan dat levenssap vanuit de wijnstok niet doordringen tot in die ranken. Dat zijn mensen die wel uiterlijk een verbinding met Christus hebben, bijvoorbeeld doordat ze behoren tot een of andere christelijke geloofsrichting, maar die geen persoonlijke levende relatie met hem hebben. Maar er is een geweldig verschil tussen geen verbinding en een beetje verbinding. Tussen geen vrucht en weinig vrucht. Dat is het verschil tussen hemel en hel, tussen dag en nacht. Geen vrucht betekent geen levensverbinding. Daarvan staat uiteindelijk verbrand worden. Weinig vrucht betekent er zit leven in. Daar gaat het om wedergeboren mensen. Alleen de Vader is niet tevreden met weinig vrucht. Weinig vrucht is heel belangrijk, want het betekent dit zijn levende christenen, wedergeboren christenen. En ook christenen met weinig vrucht gaan naar de hemel, als ik het eens zo zeggen mag. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar tevreden mee mogen zijn met weinig vrucht, want de Vader is er niet tevreden mee. En daarom is hij bezig met ons. Hij snoeit ons, dat wil zeggen hij reinigt die dingen weg. Als we hem tenminste dat toelaten, want we kunnen ons ook daaraan vastklampen. Hij reinigt die dingen weg die verhinderen dat we meer vrucht gaan dragen. Het is heel belangrijk trouwens dit goed te onderscheiden. Hè? Er zijn zoveel christenen die geloofszekerheid en geestelijke groei met elkaar verwarren. Als ze weinig vrucht voortbrengen, dan denken ze wel, ik ben vast geen kind van God. Maar dat heeft niks met elkaar te maken, dat zijn heel verschillende zaken. Je kunt er niet zeggen als baby, ik ben geen mens, want ik ben zo klein. Ja, dat is een klein mens, maar is ook een mens. Je kunt er niet zeggen als je klein bent, ik zal vast nog wel niet geboren zijn, want ik ben zo klein. Ook baby's komen in de hemel. Als je pas bekeerd bent, kun je het ook niet helpen dat je een baby bent, als de Heer je al vroeg tot zich roept. Maar daarom is het niet Gods bedoeling dat we een baby blijven. Daarvoor is de geestelijke groei. En als er weinig geestelijke groei is, dan brengen we weinig geestelijke vrucht voor. Maar daar ben je wel een rank aan de wijnstok. Het mag dus niet in mindering komen op je geloofszekerheid. Maar omgekeerd mag het ook geen valse gerustheid geven. Dat zijn de twee gevaren. De duivel krijgt ons altijd of op de ene of op de andere manier te pakken. Althans in heel veel gevallen. Als mensen weinig vrucht voortbrengen, trouwens naar hun eigen inzicht dan altijd nog, hè? Misschien dat God wel veel positiever over onze vrucht denkt dan wij zelf soms. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook. Maar als wij weinig vrucht voortbrengen, dan zegt de duivel, zie wel, je bent vast geen kind van God. Zo krijgt hij ons te pakken. Dan gaan we onze geloofszekerheid twijfelen en dan komt er van het vruchtdragen nog veel minder terecht. Dat is ook precies zijn bedoeling. Of hij doet het omgekeerde. Er is weinig vrucht, maar goed, het is toch een teken van uw leven. En de gelovige zegt tegen zichzelf, zie je wel, met mij is het wel in orde, ik kom er wel. Dat is niet Gods bedoeling, dat is een truc van de Satan om je te verhinderen tot veel vrucht te komen. De Vader wil dat wij veel vrucht dragen, hij neemt niet genoegen met weinig vrucht. Het gaat toch niet alleen maar om een plaatsje in de hemel te krijgen, het gaat er toch om wat wij hier op aarde voor God mogen zijn door de kracht van zijn geest. Zonder dat gaat het niet, zonder mij kunt gij niets doen, staat hier. Maar die kracht van de Heer staat wel rijkelijk ons ter beschikking. Je kunt daarvan profiteren, zoveel als je maar wilt, als je je maar aansluit op die krachtcentrale. Aan die krachtcentrale ligt het niet. Maar als je je stekkertje niet in het stopcontact steekt, dan ligt het aan jou dat je niet van die kracht gebruik maakt. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar de Vader is met elk van ons bezig, opdat we van weinig vrucht komen tot meer vrucht, tot veel vrucht. Waarom is die vrucht zo belangrijk? Die vrucht zijn niet onze goede daden. Vruchten zijn geen daden zozeer. Het heeft veel meer te maken met wat je bent. Denk aan Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, vrede, blijdschap enzovoort. Dat zijn geen daden. Dat heeft veel meer te maken met de gezindheid, de mentaliteit van je hart, je motivatie, je instelling. Het gaat veel meer om wat je bent en niet zozeer om wat je allemaal doet. Dat ook even nog erbij. Vrucht dragen heeft veel meer te maken met wat je bent. Vruchten onderzoeken in de Bijbel is een hele interessante bezigheid. Ik noem het maar even. Je hebt de vrucht tot heiliging in Romeinen 6. De vrucht der gerechtigheid. In Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Voor de vrucht van de geest in Galaten 5. Dat is een mooie studie om daar eens een keer vrije zaterdagmiddag aan te besteden. Maar wat nog veel belangrijker is, is niet alleen al die vruchten te kunnen onderscheiden, maar vrucht te dragen. Anders bent u straks een specialist die alles over vrucht dragen weet, maar geen vrucht draagt. Ook zelfs dat is niet Gods bedoeling. Nou goed, laten we verder gaan naar die tweede eigenschap. Eigenlijk staat die direct met dat vrucht dragen in verband in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. Ik zou het eigenlijk nu liever zo willen vertalen, want dat past eigenlijk heel goed bij dat Griekse idioom hier in dit vers. Dat u veel vrucht draagt en zo zult u mijn discipelen zijn. Zo zult u mijn discipelen zijn. Dat wil zeggen, er is dus een nauw verband tussen dat vrucht dragen en dat discipelschap. Nou, discipelschap heeft natuurlijk heel veel betekenissen. Maar één betekenis is toch deze. En nu ga ik een tekst citeren uit een heel andere evangelie, uit Matthäus 10. In vers 25 en 26. Daar lezen we onder andere dit. Het moet een discipel genoeg zijn als hij wordt als de meester. Het is de discipel voldoende als hij is of wordt als de meester. Let wel, daar gaat het weer niet om wat je doet. Want een discipel moet zijn meester niet imiteren. Het gaat er niet om dat wij dezelfde dingen allemaal doen. Alsof wij slechte christenen zouden zijn als wij geen melaatsen zouden genezen of doden zouden opwekken zoals de Heer Jezus dat deed. Het gaat er niet om te imiteren wat hij deed, maar het gaat erom dat we zijn gezindheid hebben. Filippenzen 2 vers 5, laat deze gezindheid, modern woord mentaliteit, in u zijn die ook in Christus Jezus was. Daar gaat het om. En eigenlijk past dat vers, Matthäus 10 vers 25, prachtig bij dit vers uit Johannes 15. Als je vrucht draagt, veel vrucht draagt, dan ben je een goede discipel van de Heer Jezus. Waarom? Omdat dan de karaktertrekken van de Heer Jezus in jou zichtbaar worden. Als je veel vrucht draagt, wat betekent dat? In de vrucht komt de wijnstok tot uiting. Wat betekent dat? Nou, je hebt een heleboel verschillende soorten wijnstokken. Ik ben wel eens in Frankrijk, maar ook wel eens in Zuid-Afrika op zo'n wijngoed geweest. Dat is heel boeiend en daar kun je je laten voorlichten tussen alle verschillen, over alle verschillende druivensoorten. Een Pinot Noir of een Cabernet Sauvignon. En elke druivensoort levert weer een heel ander soort druif op. En als je een kenner bent, dan drink je... En als je een kenner bent, dan drink je zo'n wijn en dan zeg je onmiddellijk niet alleen maar wat voor wijn gaat misschien, maar je zegt dan al heel gauw ook wat voor druivensoort. Nou, dat is een heel simpele vergelijking om te zeggen, als wij vruchten dragen, dan kan de kenner, mag ik het eens even zo zeggen, de kenner zien bij wie wij horen. Want hij ziet daarin de eigenschappen van de meester weerspiegeld. En dat is nou net precies wat een discipel graag wil. Hij is een volgeling van de meester. Om de meester te gehoorzamen, zeker. Maar dat zou ik nog meer met die slavernij willen verbinden waar we het zo over gaan hebben. Maar vooral ook om op de meester te gaan lijken. De discipel is een leerling. Hij luistert naar het woord van de meester. Hij is een volgeling. Hij wil graag worden zoals de meester. En hij is een vertrouweling. Daar gaan we het zo over hebben als we het over die vrienden hebben. Want al die vijf kwalificaties die lopen toch ook weer een beetje in elkaar over. Het is niet allemaal precies in compartimentjes te scheiden. Leerling, volgeling, vertrouweling. Hier heb je vooral het aspect in vers 8 van de volgeling. Zijn als de meester. De eigenschappen van de wijnstok komen in de vruchten tot uitdrukking. Christus was de waarachtige liefde, wel de eerste vrucht van de geest is de liefde. Christus is de waarachtige vrede, hij is onze vrede. Wel nu, de tweede vrucht van de geest is vrede. Blijdschap enzovoort. Zachtmoedigheid, langmoedigheid, al die prachtige negen eigenschappen die daar genoemd worden in Galaten 5. Maar ik zei u al, gaat ermee vanzelf haast al over in vers 14 over die vrienden. De overgang maakt de Heer Jezus door te spreken over het liefdegebod. Dat is zo mooi, hij heeft het altijd over zijn geboden. Maar als je die geboden probeert op te zoeken in het Nieuwe Testament, bij de woorden van de Heer Jezus, dan vind je er eigenlijk maar één. Het liefdegebod. Een nieuw gebod geef ik u, dat jullie elkaar lief hebben. Eén gebod. Waarom spreekt hij dan toch over geboden? Heel simpel, omdat alle geboden van de Heer Jezus variaties zijn van dat liefdegebod. Dat zou op zichzelf al heel interessant zijn om dat eens na te gaan. Gij zult niet doden, blijkt bij hem, dat zie je in de bergreden te betekenen, je moet een ander zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor een ander te geven. En als je dat niet doet, ben jij verantwoordelijk voor zijn dood. Jonge, jonge, zeg, dat is de diepte van het gebod. Zoals de Heer Jezus dat bedoelt. En dan zie je, gij zult niet doden, is een variant van het liefdegebod. Gij zult niet echt breken, blijkt dan in de diepgang die Christus eraan geeft, en die natuurlijk ook al lang in die wet zat, blijkt dan te betekenen, je moet je vrouw trouw zijn tot in de dood. Je moet bereid zijn je leven voor je vrouw te geven. Kijk maar naar Efeze 5.
Gij man hebt uw vrouw lief zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dan blijkt dat gebod een variant te zijn van het liefdegebod. Als je de 10 geboden neemt, dan vat de Heer Jezus al samen in 2 geboden. Gij zult God lief hebben boven alles en uw naast als uzelf. 2 liefdegeboden. En die 2 liefdegeboden kun je ook weer onder 1 noemer brengen. Heb lief. Dat is eigenlijk het enige gebod, als ik het even wat versimpelen mag, dat de Heer Jezus geeft. Heb lief. Naar God toe, naar de naaste toe. Heb lief, 100%. En liefde betekent volkomen zelfovergave. Zoals hij dat ook gedaan heeft. En dan komt hij tot dat woord. Niemand heeft groter liefde dan deze dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Je moet u die klemtoon goed leggen. Want als je het zo leest dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt, dan zeg ik, nou nee, dan werkt nog wel een grotere liefde. Namelijk dat iemand zijn leven voor zijn vijanden aflegt. Dat zou nog groter zijn, nietwaar? Maar dat is het punt hier helemaal niet. Het punt is, hoe kun je je vrienden laten zien dat je van ze houdt? Wat is het hoogste wat je voor je vriend kan doen? En zoals in Efeze 5, wat je voor je vrouw kan doen? Of voor wie het ook mogen zijn. Wat is het hoogste bewijs van je liefde jegens die ander? Dat is het je leven prijsgeven voor die ander. En de Heer Jezus heeft dat gedaan. Want hij zegt er onmiddellijk achter, u bent mijn vriend. U bent mijn vriend. Met andere woorden, ik ga mijn leven voor jullie afleggen. Het staat hier niet zo rechtstreeks, maar dat zit erin opgesloten. Hij gaat het hoogste bewijs leveren van zijn liefde voor deze vrienden. Alleen nu staat er Paul achter en het lijkt net de zaak weer een beetje te bederven, wat oneerbiedig uitgedrukt. Want er staat achter, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Nou, als u tegen uw vrienden zo zou praten, dan denk ik dat uw vriendschap gauw ten einde zou zijn. Je bent mijn vriend als je doet wat ik je zeg. Nou, dat is zo'n beetje het einde van de vriendschap. Hoe komt dat de Heer Jezus dat dan wel kan zeggen? Omdat hij niet op ons niveau staat. Hij zegt niet, ik ben jullie vriend. Ik zeg niet dat je dat niet zou mogen zeggen. We zingen het vaak genoeg, welke vriend is onze Jezus? Maar er is toch verschil. Hij schaamt zich niet ons broeder te noemen, broeders te noemen, Hebreeën 2. Maar ik zou niet graag de Heer Jezus onze grote broeder willen noemen. Ik zou het niet willen omdraaien, net of ik hem dan toch naar beneden haal, naar ons niveau. Hij is de eerstgeboren onder vele broeders, zegt Romeinen 8. Hij steekt zo ver boven ons uit. Vriendschap hier betekent dat wij zijn vertrouwelingen zijn, dat hij zijn hart met ons deelt. Zoals je dat bij vrienden doet. Dat zullen we direct zien in vers 15. Maar vrienden betekent niet dat hij op ons niveau staat, dat wij, om het dus zo te zeggen, hem zouden kunnen tutoyeren, zoals dat toch onder vrienden gebruikelijk is. Daarom mag hij zeggen, jullie zijn mijn vrienden, als je tenminste tegelijkertijd bedenkt dat jullie vriendschap niet los te maken is van gehoorzaamheid. Want het blijft een liefdegebod. Hij gebiedt ze. Wij gebieden onze vrienden niet, want wij staan op hetzelfde niveau als onze vrienden. Hij gebiedt zijn vrienden, want hij staat mijlenver boven ze. Maar het mooie is dit. Wij kunnen ook wel eens mijlenver boven een ander staan of ons boven een andere plaatsen en die ander wat commanderen. Maar de Heer Jezus heeft elk gebod dat hij ons geeft zelf in praktijk gebracht. Onthoud die 3 dingen maar eens. Hij is de wetgever. Hij is in een positie dat hij ons kan bevelen, dat hij ons zijn wetten kan opleggen. Maar hij is ook degene die de kracht aan ons geeft om zijn wetten te houden. De kracht van zijn geest. En ten derde, hij heeft elk gebod dat hij ons geeft zelf eerst in praktijk gebracht. Dat is nog eens een meester. Hij vraagt nooit iets aan ons dat hij niet zelf in praktijk heeft gebracht. Want hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. En dan zegt hij tegen ons, dan moeten jullie elkaar lief hebben, zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor de ander te geven. En hij zegt dat als iemand die zelf de volgende dag precies dat zou doen. Zijn leven geven voor zijn discipelen. Maar nu dat punt van dat vertrouwelingschap waar ik het u over had. De Heer Jezus zegt in vers 15b, ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb gehoord bekendgemaakt heb. Dat is zo'n heerlijk woord. Alles wat ik van mijn vader heb gehoord, dat heb ik u bekendgemaakt. Dat is het grootste vertrouwelijkheid die je kan voorstellen. Ik ken ook geen tekst in het Nieuwe Testament die dat sterker uitdrukt dan hier. Het is niet alleen maar dat de Vader hem een bepaalde boodschap heeft gegeven die hij aan ons moest meedelen. Een bepaalde openbaring die hij aan ons moest doorgeven. Maar de Heer Jezus zegt, alles wat ik van mijn Vader heb gehoord. Zeker, je kunt zeggen, hier spreekt hij als mens op aarde. Je kunt toch niet zeggen dat alles wat ooit tussen de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon besproken is, dat ons dat allemaal tot in details is geopenbaard. Goed, zo zou je dat misschien niet mogen zeggen. Hij spreekt hier als mens op aarde, maar toch. Hij heeft geen geheim dat hij als mens op aarde van de Vader ontvangen had voor ons verzwegen. Dat noem ik vertrouwelingschap. Wij zijn discipelen, ook in die derde betekenis. Leerlingen, volgelingen, vertrouwelingen. Hij neemt ons in vertrouwen. Ik heb een prachtig voorbeeld daarvan. Twee voorbeelden in het Oude Testament. Abraham wordt Abraham mijn vriend genoemd. Zo noemt de Heere God hem. In 1 Kronieken vindt u dat. U vindt ook in Jesaja, en dat wordt een keer geciteerd in Jacobus. Abraham mijn vriend. Uw moslimbuurman spreekt daarom ook altijd van Ibrahim el Khalil. Als hij het over Abraham heeft, want dat betekent Abraham de vriend. Dat is een bijnaam, een erenaam van Abraham. De vriend van God. En wat betekent die vriendschap? Betekent wat je in Genesis 18 vindt. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat is vriendschap. God heeft grote plannen, maar hij deelt ze met Abraham, zijn vriend. Dat is schitterend. De tweede vriend is Mozes. Ik meen in nummer 12, waar hij de vriend van God wordt genoemd. Maar het kan ook een Exodus zijn, ik heb dat even niet opgezocht. Exodus 32, 33, u weet wel waar hij is, op de berg bij de Heere God. Waar God op vriendschappelijke wijze met hem spreekt. Niet indirect in een visioen of in raadselen, maar God spreekt rechtstreeks tot hem, zoals een man spreekt met zijn vriend. Zo staat het in elk geval in nummer 12. Dat is vriendschap, vertrouwelingschap. Kijk, ook daar heb je weer twee kanten. Er zijn mensen die de Heer Jezus op zo'n grote afstand plaatsen. En hij is ook ver boven ons verheven. En de Heer God is ver boven ons verheven. Maar ze maken die afstand zo groot dat zulke gelovigen eigenlijk zich nooit iets kunnen voorstellen van vertrouwelijkheid met God. Intimiteit met God. Die afstand die ze zich voorstellen is de afstand van iemand die in de troonzaal mag binnenkomen en al buigend als een knipmes nadert tot de troon en daar zijn petitie neerlegt en dan weer knipmes buigend achterwaarts gaat. Dan blijft de afstand gerespecteerd van de onderdaan naar de koning. Je hebt ook mensen die overdrijven naar de andere kant. Die spreken over de Heer Jezus als onze vriend, onze broeder. Op een wijze die mij pijn doet, omdat hij daarin zo naar beneden wordt gehaald. Ik zeg niet eens dat ze dat nou altijd zo precies bedoelen. Maar dat is weer het omgekeerde. Je kunt niet over hem spreken alsof je met hem op de lagere school in dezelfde klas gezeten hebt. En dat is moeilijk om daar een tussenweg in te vinden. Een tussenweg waarin we aan de ene kant de eerbied handhaven en aan de andere kant toch intimiteit. Vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheid van het gebed. Waar het gebed niet meer is een verzoekschrift met zoveel beden, zoveel punten, maar intimiteit. Dat is vriendschap. Hij deelt zijn hart met ons. En wij als vrienden delen onze harten met hem. Je mag je hart bij hem uitstorten. En je mag alles wat je bezighoudt, maar ook werkelijk alles met hem delen. En zolang je dat niet kent, moet je eraan gaan werken. Je moet eens ophouden met elke dag diezelfde verzoekschriften in te dienen. En eens gaan proberen te leren bidden. Bidden als gesprek. Als vertrouwelijk gesprek. Niet waarin het respect verdwijnt. Oude jongens krentenbrood. Waar je spreekt als een vriendje van de lagere school. Dat niet. Maar wel vertrouwelijkheid waarin je werkelijk je hart voor hem kan uitstorten. En hem dingen kunt vertellen uit je ziel die je misschien aan welk medemens dan ook nooit zou vertellen. Dat is intimiteit. Nu zegt de Heer Jezus hier iets merkwaardigs. Hij zegt in vers 15, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. En nu heb ik u gezegd als punt 4, en u kunt het ook nalezen in vers 20, dan vergelijkt de Heer Jezus ons wel met slaven. Een slaaf is niet groter dan zijn Heer. Hij stelt ons daar op één lijn met slaven. Nou, als u nou een lijstje aanlegt van tegenstrijdigheden in de Bijbel, zou ik zeker dit schitterende voorbeeld ook op dat lijstje zetten. Vanmorgen had ik een Bijbelstudie met een groep studenten en daar kwamen heel wat van deze tegenstrijdigheden ter tafel om een of andere reden die er nou niet toe doet. Een heleboel van dat soort tegenstrijdigheden. En toen hebben we er ook over nagedacht dat sommige mensen daar werkelijk een sport van maken om tegenstrijdigheden te vinden om daardoor zich van de Bijbel te kunnen ontdoen. Terwijl andere mensen, en dan zie je weer hoezeer het op het hart aankomt, niet op het logisch denken, op het verstand, op de vaardigheid om tegenstrijdigheden te zoeken of de vaardigheid om tegenstrijdigheden op te lossen, maar dat het aankomt op het hart. Want ik vraag u nou, welke christen zou, als hij nou dit leest in Johannes 15, daar nou werkelijk een punt van maken? Het is zo makkelijk uit te leggen dat je met een slaaf zoveel verschillende dingen kunt bedoelen. En dat sommige van die dingen op ons niet van toepassing zijn. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn niet slaaf. En dat andere aspecten van zo'n slaaf wel op ons van toepassing zijn. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn slaven. Welke twee dingen zijn dat? Wel, als je een slaaf opdracht geeft, als je zegt, span mijn rijtuig in, het lijkt wel een mooie ouderwetse uitdrukking. Span mijn rijtuig in, ik ga een rijtour maken. Dan ga je toch niet aan die slaaf uitvoerig vertellen wat je reisplannen zijn, waar je heen wilt, tenzij dat het absoluut nodig is voor die slaaf om dat te weten. Je gaat hem toch daar niet verantwoording over afleggen. Daar heeft hij toch niets mee te maken, hij hoeft toch alleen maar te gehoorzamen. Je hoeft toch niet uit te leggen waar je naartoe gaat, en al helemaal niet waarom je er naartoe gaat. Hij heeft er totaal geen recht op de geheimen van je hart te kennen. Het zal niet eens in zijn hoofd opkomen. Kijk, in dat opzicht zegt de Heer Jezus, ik noem jullie geen slaven. Van ik doe maar, jullie moeten maar kijken wat ik doe, want het gaat jullie verder niks aan. Ik noem jullie vrienden. Ik wijd jullie in mijn diepste geheimen. Alles wat ik van mijn vader gehoord heb, dat deel ik met jullie. Dat is vriendschap. Maar zelfs als de Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden, dan zagen we al dat hij zei, als je doet wat ik gebied. Kijk, dat is de slaaf. Want ook al zijn we zijn vrienden, ook al is hij vertrouwelijk met ons, wij zijn ook in een positie van gehoorzaamheid. Want hij is de meester, wij zijn de volgelingen, de discipelen, de slaven. Hij geeft het liefdegebod, wij hebben het te gehoorzamen. Hij is de wetgever en wij worden onder die wet gesteld. Waarbij ik er weer onmiddellijk bij zeg dat hij als wetgever ook zelf die wet gehouden heeft. Het grote voorbeeld voor ons heeft nagelaten. Ziet u, als het dus om gehoorzaamheid gaat, dan zijn we wel degelijk slaven. En eigenlijk geeft de Heer Jezus hier nog een ander aspect aan. De Heer Jezus zegt, een slaaf is niet groter dan zijn Heer. En wat bedoelt hij daarmee? Dit. Als ze mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord hebben bewaard, zullen ze ook het uwe bewaren. Je mag dus niet redeneren, nou ja, dat is wel de Heer Jezus overkomen, maar dat zal ons niet overkomen. Hoezo, zegt de Heer Jezus, zijn jullie dan meer dan ik? Dat is de gedachtegang. Zijn jullie dan meer dan ik? Als mij deze dingen zijn overkomen, op wat voor gronden denken jullie dan dat ze jullie wel bespaard zullen blijven? Als ze mij gehaat hebben omdat ik van de Vader kom, denk je dan dat de wereld jullie met open armen zou ontvangen? Jullie komen toch ook van de Vader? Jullie komen toch van mij? Jullie zijn toch mijn gezanten? Dan kom je toch ook van de Vader? Waarom dachten jullie dan dat jullie dat lot bespaard zou blijven? Maar ook het omgekeerde, ook het positieve. De Heer Jezus is met het woord van de Vader in deze wereld gekomen en er waren ook mensen die het woord aannamen. Wel, dat geldt ook voor zijn slaven. Degene die in zijn voetspoor hem navolgen, degenen die diezelfde boodschap uitdragen, die zullen ook ondervinden dat er mensen zijn die net zoals het woord van de Heer Jezus hebben bewaard, ook het woord van de discipelen zullen bewaren. Wij zijn slaven van de Heer Jezus, wij zijn niet beter dan Hij. Eigenlijk zullen we dat in het vervolg, in het begin van hoofdstuk 16, de volgende maal DV, nog uitvoeriger zien. De mensen zullen ons verwerpen net zoals ze dat met de Heer Jezus hebben gedaan. Nou, verwerpen betekent vandaag niet dat we gefolterd of gekruisigd worden. Maar verwerpen betekent wel in onze schijnbeschaving dat mensen ons net zo min lusten als we consequent de volgelingen van de Heer Jezus zijn, als ze dat met de Heer Jezus gedaan hebben. Er is ten diepste voor ons nog net zo weinig plaats als voor hem. Want de wereld is moreel gesproken nog niks veranderd, integendeel. Er was in deze immorele wereld geen plaats voor iemand als de Heer Jezus. Die wereld is niet verbeterd en dat betekent dat er in deze wereld nog steeds geen plaats is voor mensen als de Heer Jezus. Hij was wat de Duitsers noemen een Fremdkörper. Hij was een vreemde eend in de bijt, met alle respect gezegd. Hij kwam als iemand van een andere wereld, van een andere planeet. Eigenlijk van een andere kosmos. Hij kwam uit de wereld van de Vader. En hij kwam hier in deze zondige wereld, op deze zondige aarde. En er was geen plaats voor hem. Hij was het licht dat scheen in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis heeft het gehaat. En nu komen daar mensen als ranken aan die wijnstok, die dezelfde vruchten tentoonspreiden, althans het is Gods bedoeling, als hij. Nu zijn er mensen die zijn vrienden zijn, aan wie hij de geheimen van zijn hart heeft gedeeld. Mensen net als hij. Discipelen, volgelingen van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, dacht je nou dat er voor jullie wel plaats zou zijn? Oh ja, misschien tolereren ze jullie wel, zover als het gaat. Want heel veel mensen om ons heen zijn wel degelijk heel fatsoenlijk. Maar ze zullen jullie des te beter tolereren naarmate je des te zwakker bent in je getuigenis. Hoe minder je de mensen tot last bent, hoe makkelijker je ze zullen accepteren. Hoe meer je ze op ze lijkt, moreel gesproken, des te gemakkelijker zullen ze je aanvaarden. En hoe meer je op de Heer Jezus lijkt, des te minder zullen ze je aanvaarden. Zo is het nog altijd. En ziet u nu, terug te komen bij het begin, hoe groot de verzoeking is om dan met dat vrucht dragen maar niet al te veel ernst te maken. Want hoe minder vrucht we dragen, hoe meer we lijken op de wereld om ons heen, hoe makkelijker het we hebben. En daarom klinkt het zo nuchter, ik zou bijna zeggen zo heerlijk nuchter, dat hier Jezus zegt, hoor eens, jullie zijn niet meer dan ik. Hij was zo consequent wat hij was. We hebben het in Johannes 8 gevonden, althans in deze vertaling zoals het hier staat. En bij Gevertaling staat het heel anders. Wie bent u nu eigenlijk, zeggen ze tegen hem. En dan zegt hij geheel wat ik u zeg. Dat wil zeggen, zijn woorden waren de perfecte, de volmaakte uitdrukking van zijn innerlijk. Wat hij innerlijk was, dat hield hij niet voor zich om het maar makkelijk in deze wereld te hebben. Nee, die kwamen in zijn woorden, in zijn getuigenis tot uitdrukking wat hij was. En dan zegt hij, Jezus, dit is wat ik van jullie verwacht. Dit is wat ik van jullie verwacht. En zo komen we dan tenslotte bij die laatste, zeer belangrijke betiteling. U zult getuigen van mij zijn. Nou is er wel iets merkwaardigs aan de hand. Dat heb ik u straks in het begin al even aangekondigd. In vers 26 staat, maar wanneer de voorspraak is gekomen. Andere vertalingen zeggen de trooster. Dat komt eigenlijk bij Luther vandaan. Maar het is niet de beste vertaling. Het is hetzelfde woord dat we vinden in 1 Johannes 2, in de brief dus. En daar vertaalt iedereen met voorspraak. Daar gaat het over Christus, onze voorspraak. Hier gaat het over de Heilige Geest. Maar die is ook onze voorspraak. Het woord parakletos betekent iemand die de zaken van een ander op zich neemt. Is een zaakwaarnemer, iets belangenbehartiger. Hij is degene die onze zaken hier op aarde komt waarnemen. We hebben Christus daarboven om onze zaken waar te nemen, onze belangen te behartigen. Het is eigenlijk een advocaat. Parakletos, als je dat in het Latijn vertaalt, wordt het advocaat, letterlijk vertaald. Iemand die erbij roept om jouw zaken op zich te nemen. Christus is onze parakleet daarboven bij de Vader. De Heilige Geest is onze parakleet hier op aarde. Beide zijn onze voorspraak, onze belangenbehartigers. We zijn in goede handen. We zijn in de handen van de drie-ene God. De Vader zelf heeft ons lief, zullen we in Johannes 16 vinden. En de Zoon is onze voorspraak bij de Vader en de Heilige Geest is onze voorspraak op aarde. En nu staat er dit. De voorspraak zal de Heer Jezus zenden van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat. En die zal van mij getuigen. Want daarmee zegt de Heer Jezus dat er tweeërlei getuigenis is. Het getuigenis van de Heilige Geest en het getuigenis van de discipelen. En dan zou je zeggen, hè? Dat is toch één en hetzelfde? Het is toch de Heilige Geest die door de discipelen heen getuigt? Ja, daar hebt u gelijk aan. Dat laatste vers is ondenkbaar dat die 12 discipelen of die 11 discipelen van de Heer Jezus zouden getuigen zonder de kracht van de Heilige Geest. Dat is ondenkbaar. Natuurlijk zit dat erbij inbegrepen. Jullie zullen ook getuigen, zegt de Heer. En natuurlijk zal dat alleen maar kunnen zijn door de kracht van Gods Geest. Er is geen twijfel over. En toch wordt er een onderscheid gemaakt. De Heilige Geest komt, die zal van mij getuigen. En jullie zullen ook van mij getuigen. Nou, ik zal u zeggen wat ik denk dat het betekent. Ik heb het ook niet van mezelf. En ik kan ook niet 100% garanderen dat dat nou de enige, de ware uitleg is. Maar het spreekt me wel zeer aan. Het helpt mij in ieder geval om te begrijpen waarom de Heer Jezus zich zo merkwaardig uitdrukt. Tweeërlei getuigenis. De Heilige Geest zal van mij getuigen. Wat betekent dat? Wat betekent getuigen eigenlijk? Getuigen betekent vertellen voor een of andere instantie, bijvoorbeeld voor een rechtbank kan dat zijn, wat je gezien hebt. Als je getuige bent van een verkeersongeval of van een misdrijf, dan moet je precies vertellen wat je gezien hebt. En dat is heel belangrijk, want zo'n getuige helpt dan om de ware feiten boven tafel te krijgen. Je kunt alleen maar getuigen van datgene wat je zelf hebt waargenomen, wat je hebt gezien of gehoord. De Heilige Geest is ook zo'n getuige. Hoezo? Wat heeft hij dan gezien of gehoord? Wel, de Heer Jezus zegt, ik zal naar de Vader teruggaan. En als ik bij de Vader teruggekeerd ben, dan zal ik de Heilige Geest zenden. En die zal van mij getuigen. Waarvan getuigen? Van wat ik zal zijn in de hemel. De Heilige Geest getuigt van de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. En dat heeft hij gedaan. En we vinden dat in het Nieuwe Testament. En ik zal u ook nog vertellen waar we het vooral vinden. Dat is in de brieven van Paulus. Paulus vertelt ons wat het betekent dat Christus daar is aan Gods rechterhand. Hoe zouden we dat anders geweten hebben? De 11 discipelen hebben dat niet gezien. Die zagen hoe de Heer Jezus ten hemel voer. Hoe een wolk hem onttrok voor hun ogen. Dat was het laatste wat ze zagen. Goed, natuurlijk, door het geloof wisten ze dat de Heer Jezus teruggekeerd was tot de God en Vader. En dat hij daar zat aan Gods rechterhand. Maar dat hebben ze niet gezien. Dat wisten ze, omdat hij dat meegedeeld had. Maar daar zijn ze geen getuigen van. Die 11 discipelen op aarde waren geen getuigen van de verheerlijkte Christus in de hemel. Dat hebben ze nooit gezien. Stefanus, die heeft er een glimp van opgevangen. Hij zag de Zoon des Mensen staan aan Gods rechterhand. Maar Stefanus hoorde niet bij de 11. En wie heeft het nog meer gezien? Saulus van Tarsus. En dat vind ik zo merkwaardig. Want die 11 discipelen, die hebben de Heer Jezus alleen op aarde gezien. Maar ze hebben hem nooit gezien aan Gods rechterhand in de hemel, voor zover we weten. En Paulus, daar was het net andersom. Die heeft vermoedelijk de Heer Jezus, waarschijnlijk de Heer Jezus op aarde nooit gezien. Maar toen Paulus tot bekering kwam, toen zag hij Christus daar aan de rechterhand van God in de hemel. Paulus is daarom een heel bijzonder getuige van Christus geweest. Hij is niet de 12e discipel, zoals sommigen zeggen, de 12e apostel. Die denken, die Matthias, dat was veel te voorbarig, ze hadden moeten wachten tot Paulus kwam, dat was de 12e. Nee, fout. Die 12 apostelen van Matthias, zie je dat ook heel duidelijk in Handelingen 1, waren getuigen van Christus op aarde. Ook die Matthias had de hele omwandeling van de Heer Jezus meegemaakt. Getuigen van Christus op aarde. Is dat belangrijk? Natuurlijk! Daarom zegt de Heer Jezus, daar is niet alleen het getuigenis van de Heilige Geest omtrent wat Christus nu in de hemel is, want dat heeft de Heilige Geest waargenomen, hoe Christus naar de hemel binnenkwam en zich zette aan de rechterhand van God, bekleed met macht en majesteit, alle dingen hem overgegeven, alle dingen in de hemel en de aarde onder zijn voeten gesteld. Daarvan getuigt de Heilige Geest. Vooral door de apostel Paulus. En die 11 discipelen, de Heer Jezus zegt, jullie mogen ook getuigen. Want die 11 discipelen, minstens 2 van hen, Matthäus en Johannes, hebben ons verteld van de Heer Jezus op aarde, want ze hebben een evangelie over hem geschreven. Het evangelie van Marcus is eigenlijk het evangelie van Petrus. Marcus is in zekere zin alleen maar de secretaris van Petrus geweest. Lucas is een beetje een ander verhaal, maar dat zijn al drie uit de kring van de 11 apostelen. En Petrus in zijn brieven schrijft ook over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar niet de heerlijkheid in de hemel, maar de heerlijkheid van Christus die hij gezien had op de berg der verheerlijking. Als een voorsmaak van de heerlijkheid van Christus straks in het Messiaanse vrederijk. De heerlijkheid van Christus op aarde. Nou, ik geef het u door. Ik kan niet bewijzen dat dat de enige ware uitleg is, maar het helpt mij in ieder geval om te begrijpen waarom de Heer Jezus een onderscheid maakt. De Heilige Geest komt uit de hemel. En die zegt als het ware tegen ons, wat ik daar gezien heb, dat is zo groot. Daar heb ik de Heer Jezus gezien aan de rechterhand van God. Fantastisch, daardoor weten we het nu. We weten het niet alleen maar door het geloof van de 11 discipelen. Die hadden het niet gezien, maar ze geloofden het. Maar we hebben het ook van ooggetuigen. Van de Heilige Geest. Van Saulus van Tarsus, Paulus de apostel. Die door de kracht van de Heilige Geest deze dingen voor ons heeft geschreven. Paulus heeft verscheidene malen daarover geschreven. Misschien het belangrijkste getuigenis in de Efezebrief en de Kolossebrief. Christus aan de rechterhand van God. Maar die 11 discipelen hebben ook getuigd. En we hebben beide getuigenissen nodig als christen. We hebben dat getuigenis nodig van de verheerlijkte mens in de hemel. Want als we dat niet wisten, beste mensen, dan waren we er nog armzalig aan toe. Als we niet wisten van hem die daar is, bekleed met alle macht in hemel en op aarde, daar aan Gods rechterhand. Dan wisten we ook niet van zijn aanstaande wederkomst. Maar we hebben een getuigenis dat hij daar zit. Daardoor weten we ook dat hij daar zit, dat het werk volbracht is. Dat er niets te doen is overgebleven. Dat God zijn werk heeft geaccepteerd. Dat de Heer Jezus daar dus nu mag zitten, ook als loon op zijn werk. Het is voorbij, het is volbracht. Daardoor kan er ook volkomen geloofszekerheid zijn. Want we hebben te maken met een volbracht werk. Zijn zit aan Gods rechterhand is daarvan het bewijs. En er zouden nog vele andere aspecten te noemen zijn van zijn zitten daar aan Gods rechterhand. Eén belangrijk aspect is dat die plaats die hij daar inneemt aan Gods rechterhand ook het doel van ons christenleven is. Paulus zegt in de Filippenzen 3 dat hij jaagt naar de prijs van de hemelse roeping Gods in Christus. Christus aan Gods rechterhand is het einddoel van ons leven op aarde. Want we zullen eenmaal daar bij hem zijn waar hij nu is in de hemel. Dat is het enige getuigenis. Essentieel voor ons geloofsleven. Het getuigenis omtrent de verheerlijkte Christus in de hemel. En er is een tweede getuigenis. Even essentieel voor ons geloofsleven. Het getuigenis namelijk van Christus op aarde. Waarom is dat zo essentieel? Omdat dat de Christus is die ik navolg. Ik volg niet de Christus naar die in de hemel is. Ik volg de Christus na zoals hij hier op aarde zijn weg is gegaan. Dat is de meeste. Als ik met hem bid, dan bid ik tot hem die erboven is aan Gods rechterhand. Als ik hem aanbid, dan aanbid ik hem die daar zit aan Gods rechterhand. Maar als ik hem navolg, dan heb ik het beeld voor ogen van Christus op aarde. De vernederde mens, gespot en gesmaad, maar uitgegaan van de Vader. Met een wonderheerlijke boodschap voor iedereen die het maar wil horen. Met de uitstraling van de liefde van de Vader en de vrede en de genade en de gerechtigheid en de heerlijkheid. Dat is mijn voorbeeld. Als ik Filippenzen 2 en 3 zo met elkaar vergelijk, dan zeg ik, kijk in Filippenzen 2, ik heb de tekst al geciteerd, daar zegt Paulus, laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Die het geen roof gehad heeft, goden gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En hij is aan de mensen gelijk geworden en in zijn gedaante bevonden als een mens is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Laat die gezindheid in u zijn. Navolging is niet navolgen van Christus in de hemel, maar hoe moet ik hem daar navolgen? Wat betekent dat voor mij op aarde? Nee, ik volg hem na zoals hij hier op aarde was. Daarom zijn we zo dankbaar dat de Heer Jezus hier zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Want door dat getuigenis weet ik wie en wat Jezus op aarde was. Maar Filippenzen 3 zegt, en de verheerlijkte mens in de hemel, dat is het einddoel van jullie levensreis. En daar ben ik net zo dankbaar voor. Voor het feit dat ik weet dat Christus het einddoel al bereikt heeft. Want zo zeker als hij het einddoel bereikt heeft, zo zeker zullen ook wij het bereiken mogen door Gods genade. Zijn zitten daar aan Gods rechterhand is mijn einddoel van mijn reis. Daarop is het oog gevestigd. Niet op de aardse Christus, want Christus is niet meer op aarde. Als ik hem navolg, heb ik het beeld van de aardse Christus voor ogen. Maar het doel van mijn reis is de hemelse Christus aan Gods rechterhand. Vrienden, het is een ongelooflijk groot voorrecht om te mogen luisteren naar de Heer Jezus zoals hij hier op aarde met zijn discipelen heeft gesproken. Want wij zijn daarbij inbegrepen. Het is ook aan ons gericht, daarvoor is het voor ons opgetekend. We hebben niet alle details van dit hoofdstuk besproken, maar ik zou u willen vragen om in uw eigen hart dat rustig te overwegen. 5 wijzen waarop u in relatie tot hem mag staan, als u hem kent als uw verlosser en heer. 5 manieren waarop u met hem verbonden bent. Als rank aan de wijnstok, als discipel van de meester, als vriend van de Zoon van God, die zelf dat wat hij van de Vader heeft gehoord met ons deelt. Als slaaf van de Heer. En als zijn getuigen hier op aarde. Eigenlijk waren dat in het bijzonder de 11 discipelen, later de 12. Maar ook wij mogen toch op onze wijze getuigen zijn. Want ik hoop en ik vertrouw dat ieder van u genoeg te vertellen heeft om een getuige van de Heer Jezus te zijn. En een andere door te geven wat hij ook in uw leven voor u betekend heeft. God zegene zijn woord. Amen.